U luistert naar een podcast van het Bijbelsberaad, geschreven door broeder Kees, uit het overkoepelende thema Man en vrouw vervreemd. En vandaag de verantwoordelijkheid van man en vrouw. Het boek Genesis legt de basis voor heel veel dingen in de rest van de Bijbel. Dat geldt ook voor de roeping van de mens en de plaats en de taak van man en vrouw. Daar is al eerder stilgestaan in de podcast Man en Vrouw. God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Dat geeft een verschil aan. Maar het wijst ook op een eenheid. In Genesis 2, vers 23 zien we hoe Adam zijn vrouw gelijk herkent als diegene die bij hem hoort, maar toch ook anders is. Daar wordt het eerste stukje poëzie geboren. Een man en vrouw horen bij elkaar. Dit is prachtig beschreven in Genesis 2, vers 24. Ook daar is al een podcast over verschenen. Het huwelijk is een instelling van de Heere God. We weten allemaal dat er scheuren in die prachtige eenheid gekomen zijn. Het oorspronkelijke scheppingsplan is besmeurd. Dat wil niet zeggen dat God zijn plan heeft opgegeven en dat we allemaal zelf maar moeten invullen. Nee, met Goede Vrijdag en Pasen denken we aan de Heer Jezus die kwam om in onze plaats te sterven en de dood overwon. Daarmee is een prachtig herstelwerk gedaan. Gods plan wordt in Christus volkomen vervuld. Over de betekenis van veel van wat we in Genesis lezen, kunnen we ons tot in het Nieuwe Testament wenden. Ja, Genesis levert nog steeds de basis voor ons denken. Het laat ons zien wat Gods plan is. Laten we in de eerste woorden lezen die de Heere tot de mens sprak. Dat wil zeggen tot de man, tot Adam, want hij was toen nog alleen. In Genesis 2, vers 15 tot en met 17 lezen we: Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: Van alle booms deze hofs zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. Denk daar eens goed over na. De Heere God gaf de mens een prachtige plek, een wondermooie tuin. Het is Gods eigen hof. Hij had die geplant. De mens krijgt gelijk de opdracht mee om die te bewerken en te bewaren. Je zou kunnen zeggen dat God wilde dat Adam de hof nog verder tot ontwikkeling zou brengen, maar ook dat de essentie van de hof, de pracht ervan, bewaard moest worden. Het is alsof je een prachtig tuinontwerp krijgt, maar zelf mag werken om de plant op de juiste plaats te zetten, te zaaien, te bemesten, te snoeien waar dat nodig is, enzovoort. Als ik dat als bioloog lees, word ik nieuwsgierig naar hoe dat eruit gezien heeft. De eerste opdracht zegt ook iets over hoe de Heer wil dat wij omgaan met alles wat ons geschonken is. Denk hierbij aan het huwelijk, aan kinderen en aan ons eigen lichaam. Daar hoort ontwikkeling bij. Je wilt toch graag groeien in het huwelijk? Je wilt toch graag dat je kinderen zich ontplooien? En natuurlijk naar de Heere toe? Je wilt toch dat dit gebeurt volgens de lijnen die Hij daar heeft voor uitgezet in zijn woord? Dan komen die eerste woorden, dan komt het eerste gebod. Het eerste deel ervan geeft een enorme ruimte en keuzevrijheid. Er is een woud van mogelijkheden in Gods hof. Paulus zou later zeggen: Bij ons vind je niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Lees maar na in Genesis 2, vers 9, waar staat: En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. De climax van wat Hij geeft aan rijkdom, aan fruit om te eten, is de boom des levens. Die staat echt in het midden van de hof. Ja, er staat nog een boom naast. Adam krijgt daarover een negatief gebod. Daar moet je niet van eten, want dan sterf je. Adam moet daarover met zijn vrouw gesproken hebben. Hij zal alles met haar gedeeld hebben. Ze hebben zich ongetwijfeld samen verwonderd over wat er allemaal te zien en te eten was. Maar dan komt de breuk en vallen ze samen. Ze waren allebei verantwoordelijk en ze waren ook samen toen het gebeurde. Er is echter wel een verschil in verantwoordelijkheid. Adam had op verschillende momenten tussen beiden kunnen komen. Luister maar naar de geschiedenis van Genesis 3, vers 1 tot en met 6, met af en toe een stukje commentaar wat ik erop lever. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had, en zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? Hij zegt eigenlijk, God is streng, is het niet? Dit zegt hij, terwijl ze een woud van mogelijkheden hadden om een enorme rijkdom en een prachtige tuin. We lezen verder. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft de Heere God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Ziet u wat er gebeurt? Ze voegt iets toe aan het gebod. Nog die aanroeren. Ze zet niet de boom des levens in het midden, maar die andere. Het is gevaarlijk om God strenger te maken dan dat hij is. Hij had kunnen zeggen, ho even, dat heeft God niet op deze manier gezegd. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Het is alsof hij zegt, word onafhankelijk, kom onder het juk vandaan, maak je eigen keuzes. Dat is de keuze die voor hen ligt. Zullen ze verder vertrouwen op de Schepper? Ze hadden toch ontzettend veel aan hem te danken? Er was toch één grote pracht in de tuin? Er was toch zoveel waarvan ze konden eten? Er was zoveel prachtigs. De tuin was een lust om naar te kijken en van te eten. Ze mochten alleen van die ene boom niet eten. De keuze was dus of ze zouden vertrouwen op de Schepper of op de listige verdraaiing van Gods woord en daarbij vooral van Gods goede bedoelingen. God wil ons niet beperken, maar ruimte geven. Hij wil ons ruimte geven, zoals een vis zich in het water heerlijk voelt. Je kunt een vis uit het water halen en dan met een vrome smoes zeggen, hier, op de kant, heb je veel meer ruimte. Nee, dat is niet waar een vis thuis hoort. Lees maar wat er verder gebeurde. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Verstandig? Nee, haar verstand zou juist worden verduisterd. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Vergeet die paar simpele woorden die ertussen staan niet. Haar man met haar. In andere vertalingen, die bij haar was. Zie je wat er gebeurt? Adam staat erbij en kijkt ernaar en wordt medeplichtig. Adam ontloopt zijn verantwoordelijkheid en laat aan zijn vrouw over om de keuze te maken. Hij komt niet tussen beiden. Dat zien we nog steeds vaak, namelijk dat de man zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Wat een verschrikking. Er is zoveel om van te genieten van wat God geeft, maar als we buiten zijn bedoeling omgaan en als we het niet in het juiste kader plaatsen, zijn we als een vis die naar adem hapt op het droge. Adam en Eva zijn beiden schuldig hier, maar ieder op een andere manier. Adam grijpt niet in, op geen enkel moment. Je zou bijna zeggen, wat een lafaard. Eva? Ja, dat wordt wonderlijk genoeg straks haar naam, want Adam gaat haar die naam geven. Luistert niet naar Adam. Ze vraagt bijvoorbeeld niet naar zijn mening. Ze had kunnen zeggen, en wat vind jij? Er zit toch wel wat in wat de slang zegt, en die boom ziet er prima uit. Adam had dan kunnen zeggen, ja, de andere bomen in de hof zien er toch ook prachtig uit? We hebben keuze genoeg. God heeft alleen deze boom verboden. Kijk nu naar die andere boom, vlak ernaast. Die boom in het midden, de boom des levens. Dat is wat God van ons wil, namelijk dat we leven. Hij wil niet dat we onze eigen keuzes gaan maken, maar dat we ons ontplooien op de manier zoals Hij dat voor ons klaar heeft staan. Laten we maar luisteren naar wat Hij zegt. Dat had Adam allemaal kunnen zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hier ligt de basis van het probleem. Vertrouwen we op Hem, niet op Adam, maar op Hem met een hoofdletter, op de Heere. Zeker nu weten we, van Goede Vrijdag en Pasen, is er des te meer reden om Hem te vertrouwen. Hij heeft ons gemaakt en toen wij een eigenwijze weg zijn gegaan, is Hij naar de aarde gekomen om ons te verlossen van onze eigenwijze weg. Het is een weg die ons van Hem wegvoert, ons verstand verduistert en maakt dat we niet meer beantwoorden aan de bedoeling van God in ons leven. Ook nu nog geeft Hij rijkelijk. Hij weet ook hoe we onze taken als mannen en vrouwen kunnen vervullen en wat onze verantwoordelijkheden daarbij zijn. Blijven we als man toekijken? Of lopen we zelfs weg voor onze verantwoordelijkheid? Hoeveel vrouwen staan er daardoor? Door die wegloopneiging van de man, er eigenlijk alleen voor? Willen we als vrouw onze eigen weg gaan, of de weg die de Heere wijst? Dit laatste is een zegenrijke weg. Willen we als vrouw de man de kans geven om te leiden zoals Christus dat zou doen? Ja, ook als de man dan nog wel heel wat te leren heeft, kan de vrouw hem daarbij helpen. Petrus zegt hier iets over in zijn brief. Laten we dat maar eens lezen. Petrus schrijft in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief het volgende. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdadig, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Dit gebeurt doordat de mannen de reine levenswandel van de vrouwen in de vrezen des Heren waarnemen. Er is een prachtig iets in de wandel van een vrouw wat zich richt op de Heren, op de vrezen des Heren. Ik ken voorbeelden van mannen die daardoor gewonnen zijn. Niet doordat hun vrouw hun beperkte, maar doordat ze haar weg met de Heren ging. Er zijn zoveel vrouwen, haast meer vrouwen dan mannen, die de Heren volgen. Wat zou het geweldig zijn als wij, mannen, daarvan zouden leren, als we zouden leren van die reine levenswandel in de vrezen des Heren, en die zouden opmerken en waarnemen, als we gehoorzaam zouden worden aan het woord, en we onze taak en verantwoordelijkheid op mensen. Ja, deze geschiedenis geeft ons altijd veel stof tot nadenken. Het is de geschiedenis van hoe man en vrouw samenvielen doordat ze allebei hun plek niet innamen, zoals de Heere dat eigenlijk zou willen en niet wilde luisteren naar hemzelf. Ze wilden hem niet vertrouwen vanwege de rijkdom die hij wilde geven. Ze kozen voor een eigen interpretatie van wat goed en kwaad zou zijn. Maar gelukkig, de Heer Jezus is gekomen om het allemaal weer in orde te maken. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door broeder Kees.